Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
Ja, dat is dan eigenlijk de casus die we weer terug hebben zoals we begonnen.
Dus dan zouden we wel alsnog in lockdown
zijn. Ja, eigenlijk wel. Zo eerlijk moet je natuurlijk wel zijn.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je erbij bent, dat je weer vragen hebt gestuurd. Ja, corona, we zitten nu echt in een punt. Ja, het is niet voorbij, dat blijven we zeggen. Er worden mensen nog steeds heel serieus ziek van. Maar we zitten ook wel weer in een hele lekkere, relaxte tijd. Blijf abonneren op deze podcast, want dan krijg je ook een melding wanneer de nieuwe aflevering er is. We gaan het hebben over of je nou besmet kan raken als je de griep hebt, of dat griep corona ook een beetje wegduwt. En is die tweede booster wel aan te raden na nieuwe onderzoeken die erover zijn? Diederik, begin natuurlijk weer bij jou. Hoe is het? Is het weer rustiger nu voor jou? Of?
Nou ja, de COVID is echt, dat neemt echt af. En we hebben nog maar enkele patiënten liggen. Maar het is doordat mensen gewoon ziek zijn en dus ook zorgpersoneel. En er is ook veel mensen die via de eerste hulp binnenkomt bij het ziekenhuis. Dus in de ziekenhuizen is het vreselijk druk eigenlijk. Maar ja? Dat komt niet alleen op de intensive care, maar we hebben beddentekort, veel nieuwe patiënten van de eerste hulp. Dus we hebben in de regio veel overleg en er zijn ook veel eerste hulpen dicht. Omdat ze tijdelijk dicht moeten, omdat ze het gewoon niet aankunnen van de patiënten. Maar dat komt eigenlijk, we missen mensen die ziek thuis zitten.
Oké, maar dan gaan dus eerste hulp posten die gaan dicht in de regio Rotterdam omdat er gewoon te veel personeel ziek is dan?
Ja, nou ja, dan is op dat moment te veel nieuwe aanbod van patiënten die ze niet kwijt kunnen. Ja, daar is gewoon geen bed voor. En dan moeten ze, ja, dan moet je elkaar helpen. Dat is niet alleen in de regio Rotterdam, dat is heel Nederland. Maar daar hebben we op het moment heel veel last van. Dus er is veel, ja, mensen die ziek zijn, die behoefte hebben aan behandeling. En door het toch wel nog veel mensen dan wel omicron, dan wel griep, ziek thuis zitten. Ja, missen we gewoon personeel. En daardoor zijn de bedden gesloten. Dus niet alleen op de intensive care, maar operaties moeten worden uitgesteld omdat er zorgpersoneel ziek thuis zit. Maar ook de gewone ziekenhuisbedden zijn niet allemaal open omdat verpleegkundigen en andere zorgprofessionals gewoon ziek thuis zitten.
Dus jullie worden niet overstroomd door coronazieken of griepen, maar er zijn gewoon heel veel bedden dicht omdat er gewoon zoveel personeel thuis zit.
Ja, en dat merken we af en toe. Er is dan ineens weer meer aanloop op de eerste hulp. En waarom dat dan precies is, ja, dat weet je nooit eigenlijk. Waarom ineens meer mensen ziek zijn.
Nee, dus en als de eerste hulppost dan dicht is, omdat er te weinig personeel is, dan schuift het automatisch door naar het ziekenhuis, naar de gewone.
Ja, nee, bedoel, in onze regio, als het SFG het te druk heeft, dan gaan ze tijdelijk een paar uur soms de eerste hulp dicht. Ja, dan rijdt die ambulance door naar het Erasmus.
Ja.
En als het Erasmus, ja, nou, wij zijn dan het grotere ziekenhuis, dus wij, maar wij waren voor van de week ook een paar keer echt eventjes dicht, omdat we gewoon, ja, al die onderzoekskamers allemaal vol lagen en dat er in het ziekenhuis geen bed meer te vinden was. Ja, dan moet je echt passen en meten en zoeken naar een oplossing met elkaar.
Er zijn dus ook veel mensen vanwege griep ziek thuis dan, want er is ook nu een griepgolf gaande.
Ja. Ja, nee, maar vooral het personeel is dus ziek. Want de mensen die, want dat schreven ze ook, dat de huisartsen zeggen, ja, er komen eigenlijk, wij hebben het minder druk. Er komen mensen die hebben wel verkoudheidsklachten, maar dan doen ze een test en hebben ze geen COVID, maar dan zieken ze toch thuis uit. De huisartsen, las ik, die zeggen, ja, we hebben helemaal niet zoveel mensen die hier komen omdat ze verkoudheidsklachten hebben. Maar er zijn wel heel veel mensen die thuis aan het uitzieken zijn.
Hoeveel procent van het personeel is dan ziek op dit moment van het Erasmus en de ziekenhuizen eromheen?
Nou ja, normaal is dat zeg maar zo'n 6-7%. En nu gaat het richting de 10%. En bepaalde afdelingen zit hoger. Op de intensive care hebben we over de 15%.
Oh, dat is echt wel flink.
Ja, dat is echt flink. En dan heb je dus, als je zoveel mensen ziek thuis hebt zitten, ja, dan zijn er gewoon, heb je bedden moeten sluiten. Dus je capaciteit is gewoon minder.
Ja.
Maar... En we willen juist nu inhalen. Hè, mensen die reguliere zorg, die inhaalzorg, die zijn we juist opgestart. En daar heb je dus capaciteit voor nodig. Ja. We doen meer operaties en daar heb je dan IC-bedden... maar ook ziekenhuisbedden voor nodig.
Dus maar de inhaalzorg, daar gaat het dus niet zo goed mee? Eigenlijk.
Nou ja, dan wordt dan door dit wordt het weer uitgesteld. Dus we hadden een prachtige planning met allerlei operaties... en dan hebben we dat helemaal keurig gepland. Maar op de dag zelf moeten we toch patiënten teleurstellen... omdat we toch dan die ochtend ziekmeldingen hebben... en dan ja, kun je dingen niet door laten gaan. Dan wel dat de operatiekamer... personeel schort dan wel dat je moet zeggen... ja, we kunnen je niet opnemen omdat het aantal ziekenhuisbedden dicht is gegaan.
En denk je dat het wel lukt om die inhaalzorg uiteindelijk dit jaar dan in te halen of niet?
Nou, we hebben natuurlijk een 2 jaar achterstand opgelopen. Dat haal je niet in een paar maanden in. Want je bent al blij eigenlijk als je gewoon weer alles open krijgt. Dus eigenlijk richting dat doet wat je belooft in een normaal jaar... En dat hangt dan heel erg af of we voldoende nieuwe aanwas hebben van personeel. Want die tekorten die waren natuurlijk eigenlijk al voor de COVID. We zagen veel tekorten op operatiekamers, anesthesiemedewerkers. En daarom was er al veel druk, zodat je niet eigenlijk het hele OK-programma kan draaien... wat je eigenlijk wilde draaien. Mm-hmm. En nu komt daar nog eens extra iets bovenop, omdat die wachtlijsten zijn opgelopen.
Ja, dus eigenlijk zijn we een beetje vanwege de griepgolf... en vanwege het zieke personeel zijn we een beetje weer terug bij af. Het blijft een beetje op het
Nee, voor ons, en dat is natuurlijk altijd in de ziekenhuizen... maar voor ons is het... Nou, de COVID is duidelijk minder. Hè, bedoel, maar voor ons is het echt alle zeilen bijzetten. Want ja, het is hartstikke druk.
Ja, is er dan wel weer, om toch een beetje wat positiefs erbij te pakken... Is het dan wel weer goede moed bij het personeel? Want ik bedoel, je bent wel weer uit die heftigste coronagolf.
Ja, en wat, ja, het is wel anders. De sfeer is goed, omdat je ja, eigenlijk je oude werk weer oppakt. En dat is niks, hè, bedoel. Maar bij COVID was het allemaal hetzelfde.
Ja, alleen maar COVID.
Alleen maar COVID. Ja. En dan had je precies het protocol. En die protocollen waren natuurlijk hartstikke belangrijk. En die voerden we keurig uit. Maar nu heb je gewoon weer meer variatie. Maakt je werk wel weer aantrekkelijk.
Oké, dan pak ik gewoon de eerste vragen erbij.
Ja.
Als je het goed vindt. Ja, Sonja die zegt... Wat vindt Diederik van de lange termijn strategie van minister Kuipers? Betekent dat we nooit meer in lockdown hoeven te gaan... omdat de gewone zorg nu niet per se moet wijken voor de coronazorg?
Ja, het is... Kijk, er bestaat eigenlijk twee dingen. Het belangrijke is dat je een lange termijn strategie hebt. En wat we natuurlijk vooral... zeggen is van luister eens, alles heeft moeten wijken voor de gezondheidszorg. Je moet toch ook op die sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit moet je letten. He, dat je niet bedrijfsleven, sporten, scholen. Nou, en dat is denk ik heel goed. Dus het allerbelangrijkste wat ik vind eigenlijk in het plan... is dat ze de oprichting van een nieuw team willen hebben. En ze noemen dat het MIT, het Maatschappelijke Impact Team. En daar komen dus ook experts in... die dat is een soort tegenhanger van het OMT. Dus die het kabinet adviseert wat te doen op het moment dat het weer opspeelt. Ja, kijk, en het valt of staat of je weer te maken krijgt met een infectieziekte. Nou, dat kan weer COVID zijn, maar dan met een nieuwe variant. En hoe heftig is die? Dus je hoopt eigenlijk dat we nu voldoende afweer hebben... en dat we goede vaccins hebben. En dat de komende infecties voor de winter eigenlijk mild zijn. Hè? Ze hebben dan 4 scenario's. Verkoudheidsscenario, griep plus, continue strijd en de worst case scenario. Mm-hmm. Maar in die worst case scenario, dat is die 4e, yeah. Dat is de heftigste. Ja, dan gaan ze uit dat je toch weer een variant krijgt waarvan je heel ziek kan worden. Of dat je daar veel mensen aan komen te overlijden. Ja, en dat is dan eigenlijk de casus die we weer terug hebben zoals we begonnen.
Dus dan zouden we wel alsnog in lockdown
kunnen. Ja, eigenlijk wel. Zo eerlijk moet je natuurlijk wel zijn.
Maar dat staat ook wel in dat plan natuurlijk. Van in het echt het ergste geval, ja, dan kunnen we gewoon niet anders.
Nee. Alleen wat ik dan denk wat belangrijk is, is dat je twee teams hebt. Mm-hmm. Je hebt een OMT-advies, waar ze dus heel goed nadenken over het bestrijden en het indammen van de infectie. En je hebt dan die MID. Hè, dat er experts zijn die, waar je ook op andere aspecten let.
Dus de psychische gezondheid, op de economie en dat soort zaken.
Dingen. Maar ook, hè, bedoel, wat ze nu ook wel echt wel zeggen is, we moeten doen aan brede preventie. We moeten letten dat mensen gezond leven, sporten en dat soort aspecten. Dus ik hoop dan ook dat MID dan ook zorgt van, ja jongens, maar we moeten misschien dit en dit wel sluiten. Maar sporten moet doorgaan in de buitenlucht, want dat is belangrijk.
Ja, dat
en
die nooit mentale meer zeggen van, ga maar thuis op de bank zitten en chips eten.
Ja, nou, dat soort dingen, dat heeft natuurlijk toch gebeurd. En vooral die mentale impact die het gehad heeft, die is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Hè? Vooral bij jongere mensen, wat het gedaan heeft. Dat hebben we ook wel heel de tijd gehoord en wisten we hoe moeilijk dat was om daar iets aan te doen. Maar dat, ik denk wel dat we veel meer kennis hebben opgebouwd. Dus dat bij de volgende maatregelen aan dat soort dingen beter gedacht wordt worden. Maar de echte vraag is, het zou theoretisch, de kans is heel klein, dus toch nog wel kunnen dat je, mocht je een onverhoopt ernstige variant krijgen, dat je toch weer het hele land op slot moet.
Ja. Dus maar als je zo naar dat plan kijkt, ben je er dan tevreden over? Denk je, oh, het is eigenlijk wel goed over alle aspecten nagedacht?
Ja, omdat dat zijn al die ervaringen die we met elkaar wel bediscussieerd hebben. En dat ze ook heel duidelijk zeggen, hè, die gezondheidszorg, die aanpak moet ook echt gebeuren. En we moeten niet alleen maar op de ziekenhuis letten, maar let ook op de verpleeghuizen en andere aspecten. En probeer iets te doen aan die tekorten van personeel en hoe je dat flexibel kan inzetten. Dus daar wordt nu achter de schermen aan gewerkt. Ja, de vraag is altijd, ja, wanneer kunnen we de volgende crisis verwachten? En hebben we dan voldoende tijd gehad om ons voor te bereiden? En zoiets als personeel, dat vind ik nog wel heel erg risicovol. He, wat ik net, net vertelde, hoe we nu weer de eerste hulp eigenlijk volloopt, overloopt. Ja, dan denk je, ja, hallo, dat gaat over gewone zorg. Maar dat is gewoon het probleem op het moment in de gezondheidszorg. We hebben gewoon ongelooflijk tekorten aan personeel.
Ja.
Dus we moeten eigenlijk heel aantrekkelijk maken dat jonge mensen bij ons willen komen werken.
Ja, precies. De vraag van Pieter dan. Die zegt, Duitsland heeft de vaccinatieplicht niet ingevoerd. Is weggestemd in de Bondsdag, is dat. Maar ze zeggen wel, die plicht kan alsnog ingevoerd worden als er een nieuwe variant komt. Dan kunnen ze er weer opnieuw over gaan stemmen. Is een vaccinatieplicht met al de afweer eigenlijk die we nu hebben überhaupt nog wel nodig?
Kijk, op dit moment in Nederland niet. Hè? Maar als je nu eigenlijk een beetje terugkijkt, we begonnen in december en toen waren we een beetje boos op elkaar, want we waren eigenlijk te laat met die booster.
Ja.
Hè? Bedoel, want dat besluit was ergens door de gezondheidsraad genomen, maar de GGD had langer de tijd om al die ouderen op te roepen.
Mm-hmm.
Uiteindelijk hebben we een beetje geluk gehad, want we zijn pas laat met die booster begonnen. En toen kwam vooral in begin 2022 kwam die Omicron. Eerst die 1A en daarna die 1B, die tweede variant, die nog besmettelijker was.
Ja.
Maar omdat we zo goed zaten in die booster bij die ouderen en de hoogrisicogroep, en waren die mensen goed beschermd. Gelukkig zaten ze hoog in die antistoffen en hadden ze laat die booster gekregen.
Mm-hmm.
Daarna hebben we die Omicron kunnen rond laten gaan bij jonge mensen. En die hebben op natuurlijke weg afweer. En dat gaat nu eigenlijk best goed. Dus eigenlijk staan we er in Nederland, nou ja, misschien door een beetje door toevalligheden of door omstandigheden, staan we er goed voor. Als je nu kijkt wat er in China gebeurt, daar hebben ze diezelfde variant, zo ziet het eruit, hè, die 1B. Maar daar hadden ze juist gekozen, we moeten zorgen dat we nul infecties hebben.
Ja, dat zero-covid-beleid, maar dat lijkt gewoon niet meer te werken.
Nee, maar dat pakt het dus heel verkeerd uit. Dus in het begin pakte dat heel goed uit. En nu hebben ze er eigenlijk heel veel last van. Want zij hebben een lage vaccinatiegraad bij die ouderen.
Mm-hmm.
Dus ja, Dus het hangt van het land af hoe je situatie is. Maar ik ben eigenlijk nooit voor een verplichting. Maar het is natuurlijk wel dat het heel belangrijk is, ook als we dat nou straks een nieuwe variant verderop krijgen, dat onze hoog risico en de ouderen, dat die op tijd hun booster hebben of gevaccineerd zijn, want die overladen de ziekenhuizen. En ik denk wel dat we hopen dat we de jongeren minder strikt zijn van jullie moeten ook vaccineren, afhankelijk hoe ernstig ziek die nieuwe variant maakt. Natuurlijk.
Als je er niet ernstig ziek van wordt, dan kan je het de jongeren gewoon laten krijgen. Ja. Alleen de ouderen, want die gaat naar het ziekenhuis, die moet je dan misschien extra beschermen.
Ja, en dat is zo belangrijk. Dus, en dat is eigenlijk wat het idee wat hierachter zit in Duitsland. Maar ik ben sowieso tegen verplichting. Dat vind ik niet de goede methode.
Nee, precies. Een vraag van Sihan dan. Die zegt nog even een kleine vraag voor jullie. Wanneer je binnen korte tijd 2 keer besmet raakt, betekent dit dat je dan eigenlijk geen sterk immuunsysteem hebt?
Ja, dat zou kunnen. Je hebt mensen die door medicatie of door een onderliggende ziekte dus een verminderd immuun, verminderde afweer hebben en daardoor besmettelijker zijn. Maar eigenlijk wat we geleerd hebben, dit gaat waarschijnlijk over mensen die eigenlijk gezond zijn of die niet weten dat ze verminderde afweer hebben. En die raken nu ineens 2 keer vlak achter elkaar besmet. En daar heeft mogelijk toch te maken omdat die BA1 en BA2 variant toch verschillen. Dus je kunt besmet raken met de BA1 variant, de Omicron. En dan een paar weken later word je ineens nog een keer Omicron besmet. Ja. Maar dat blijkt dan achteraf, als je dat dieper zou onderzoeken, de BA2 te zijn.
Ja, andere variant.
Ja, die zitten toch weer anders in elkaar. Er zitten toch weer een 10, 12 eiwitten verschillend in. En je kan dus, ik noem het pech hebben, dat je jouw afweer tegen die BA1 bepaalde afweer antistoffen gemaakt heeft tegen de bepaalde eiwitten die in die BA2 toch weer net weer wat anders zijn. Ja. En daarom ben je eigenlijk niet zo goed beschermd. Of dat helemaal een verklaring is, maar daar neigen we wel. We zeggen eigenlijk, er was ook een beetje een discussie in de WHO, moeten we die Omicron BA2 eigenlijk geen andere naam geven? Hij lijkt er wel heel sterk op, maar hij is ook wel weer verschillend.
Ja.
Nou ja, ik weet niet waarom, maar ze hebben dat uiteindelijk niet besloten.
Nee.
Maar dat zou een reden kunnen zijn waarom je in Nederland vlak achter elkaar 2 keer de Omicron. Dus in februari BA1.
En dan hoeft dat
en
niet met jouw immuunsysteem te maken te hebben.
Nee.
Een vraag van Frederik. En dat gaat dan over iets heel anders, medisch. Want daar vroegen we ook om. Als je ook een andere medische vraag hebt, mag je dat best sturen. Die kwam met een artikel van de Volkskrant, waarin gesteld wordt dat artsen in Nederland te vaak maagzuurremmers voorschrijven, want dat zou dan andere klachten verhullen. Dus dan denken ze van, oh, je hebt maagklachten, dus dan maar maagzuurremmers, maar dan blijken het hele andere klachten te zijn. En die vraagt zich eigenlijk af van hoe jij erin staat. Van, schrijven artsen te vaak maagzuurremmers voor?
Nou, het blijkt dat, kijk, maagzuurremmers, wat het lastige is, dat je slokdarm, slijmvlies, kan niet zo goed tegen je maagzuur. De samenstelling van je maagslijmvlies is anders dan van je slokdarm. En sommige mensen, kijk, je maagzuur heb je nodig om je voedsel te verteren en dat gaat naar je darmen. En dat slijmvlies kan er wel goed tegen. Maar je krijgt soms van die oprispingen, dat je maagzuur terugloopt in je slokdarm. Maar dat doet echt zeer. Mm-hmm. Sommige mensen denken echt dat ze een hartinfarct hebben, maar hebben dan maagzuurklachten. Blijkt dan achteraf door de huisarts. Maar vooral ook sommige mensen hebben een soort dat die klep, dat is niet een echte klep tussen je slokdarm en je maag, maar als sommige mensen gaan liggen, loopt dat maagzuur terug in hun slokdarm. Ja. En dat geeft dan echt prikkelende klachten. Daar heb je echt last van. Maar je kunt het ook krijgen van veel, sommige mensen hebben het van veel koffie drinken of witte wijn of vet eten. Nou, er zijn allerlei redenen om te zijn. Dus ja, mensen nemen makkelijk maagzuurremmers als je klachten hebt.
Mm-hmm.
Of in dat artikel in de Volkskrant staat dat het 9 op de 10 is eigenlijk niet nodig. Ja, dat is best veel. En je maagzuurremmers, die kan je ook gewoon bij de drogist kopen.
Mm-hmm.
Dus ja, als de huisarts het niet voorschrijft of de specialist het niet voorschrijft, zou je het ook nog zelf kunnen gaan halen.
Ja.
Want de klachten zijn gewoon vervelend. Ja, en het verhult dus daarmee eigenlijk wel een beetje, daar heeft Frederik wel gelijk in, als je eigenlijk net iets te veel alcohol.
Frederik, dat is De schrijver of de arts die
nee, dit nee, aangehaald? Nee, de
oh, natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ja. Sorry, ik dacht... Je noemde
ik wil even opletten.
Ja, ik blijf, sorry, Frederik, inderdaad. Daar heb je gelijk in, ja.
Ja, maar die zegt dus ook, ja, eigenlijk verhult het het. Hè? Dus soms als je net wat, nou ja, te veel alcohol... dan krijg je sommige mensen hebben daar toch eigenlijk maagzuurklachten. Hè? En dan kan je dat natuurlijk denken van... nou, oké, neem ik een maagzuurremmer. En hetzelfde is met ongezond eten.
En dan blijkt het eigenlijk dat je gewoon de hele tijd te vet aan het eten bent. Dus dat je, als je het echt wil voorkomen... moet stoppen met te veel vet eten.
Daar hebben we natuurlijk altijd de preventie. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, doe het met mate. Ja. Dan heb je geen klachten. En dan zou je die maagzuurremmers ook niet nodig hebben. Dus ja, eigenlijk heeft hij gelijk.
Ja. Gertine. Die zegt, is het mogelijk dat je corona, ook de Omicron-variant, hebt... zonder dat je klachten hebt? Ik ben 63, kerngezond. En op een paar dagen ben ik wel erg moe en lusteloos. Beetje hoge hartslag af en toe. Verder niet verkouden of zo. Ik testte me bijna elke dag. En ze houdt afstand en dat soort zaken. Maar ik test mezelf steeds negatief. Heb ik dan misschien toch Omicron, maar gewoon heel weinig virus... zodat het niet test?
Ja, tuurlijk heeft de test heeft een bepaalde afkapwaarde. Je moet natuurlijk voldoende virus bij je hebben... want anders wordt die test niet positief. Maar ik denk eigenlijk dat je meer een ander virus hebt. Dus ze beschrijft toch klachten, niet zozeer verkoudheidsklachten... maar toch een beetje koorts, vermoeid, mm-hmm. Kan bij griep horen. Nou, dat komt nu... griep voor. Dus wie weet heeft ze eigenlijk gewoon influenza. Daarom is de test negatief. Maar heeft ze wel een virus bij zich. En dan moet ze daar even van herstellen.
Oké. Het kan gewoon een ander virus zijn, Gertine. Jolanda die zegt... wij in Nederland zijn heel voorzichtig met het gebruik van antibiotica. In andere landen, zoals Polen en Frankrijk... kan je het zo bij de drogist halen. En ik werk met veel Polen en zie dat ook regelmatig. Is het risico niet groot dat we straks een bacterie hebben... die niet meer te bestrijden is... omdat ze in andere landen zoveel antibiotica gebruiken?
Ja, dat is ook zo. En daarom zijn we er in Nederland heel secuur op... He, want iedereen die wel eens verkouden is, die denkt dan... en dan ben je ziek en dan wil je eigenlijk naar de huisarts... en dan wil je eigenlijk dat hij een antibiotica voorschrijft. Maar die huisartsen die doen dat echt goed. Want als je een virusinfectie, dat hebben we nu wel geleerd... daar werkt een antibioticum niet tegen. Dus alleen tegen een bacterie. En als je dus te veel antibiotica gebruikt... en je komt dat ook in je lichaam... dan gaan er uiteindelijk bacteriën groeien... die niet gevoelig zijn voor die antibiotica. Mm-hmm. Ja, zoals de MRSA-bacterie... Die hebben we niet in Nederland, maar die komt in alle landen om ons heen komt die voor. In verpleeghuizen, maar ook in ziekenhuizen. Dus ook als wij een patiënt krijgen uit een ziekenhuis uit het buitenland... dan moeten we die patiënt isoleren. Omdat er risico bestaat dat hij de MRSA-bacterie neemt. Ja. En daar hebben we nog maar heel beperkt antibiotica voor. Maar ook dus de landbouw of de veeteelt... die gebruikt ook antibiotica in varkens en in hun koeien... om ze niet ziek te laten zijn. Maar die eten wij weer op. Dus daar is ook heel erg belangrijk... dat zij zo min mogelijk antibiotica gebruiken. Want anders krijgen we het via de vlees in ons.
Ja.
Dus ja, en dat is wel een risico. Daar heeft ze absoluut gelijk in. Het is moeilijk voor de industrie om nieuwe antibiotica... te maken, te ontwikkelen. En dus het risico bestaat dat er straks een keer een bacterie komt... waar we geen antibioticum tegen hebben.
Maar kan het dan wel zo zijn dat bijvoorbeeld andere landen... omdat die veel antibiotica voorschrijven... dat die slechter af zijn dan Nederland? Omdat wij het weinig gebruiken... hebben wij altijd nog wat antibiotica die we in kunnen zetten.
Jawel, maar kijk, op het moment dat wij naar het buitenland gaan... of die Polen of andere mensen, buitenlanders, naar Nederland komen... heb je risico dat je overdracht hebt van die bacterie van patiënten.
Ja, maar dan kunnen wij toch nog, omdat wij weinig antibiotica hebben gebruikt... alsnog wat nemen. Alleen zijn de mensen uit het buitenland resistent... omdat ze zoveel antibiotica hebben gebruikt.
Maar zij ontwikkelen een bacterie... die tegen al die antibiotica niet meer helpt.
Oh, dus dan maakt het ook niet uit in Nederland.
Nee, als hij dan naar Nederland komt... dan hebben wij ook dat antibioticum niet. En dat is wat je natuurlijk steeds merkt. Dus wij zijn heel voorzichtig. We hebben zelfs hele antibiotica-teams in ziekenhuizen, dat je nog scherper let, dat je zo snel mogelijk een antibioticum niet te lang geeft aan een patiënt. Omdat we die laatste antibiotica die heel specifiek werken, ja, zo min mogelijk inzitten, zodat er geen resistentie ontstaat. Hè? Dus dat het bacterie niet meer gevoelig is voor het antibioticum. Dus wij hebben er dus ook last van dat ze in het buitenland veel antibiotica gebruiken.
Ja, oké. Dus dat is inderdaad dus een gevaar, Jolanda. Je hebt een goed punt. Brigitte zegt, ik luister naar waarom sommige vaccins sneller minder effectief zijn. De uitzending van 31 maart. En een oudere uitzending over wat dan de beste antistoffen levert. En ze zegt, in de uitzending van 31 maart zei Diederik dat Omicron onvoldoende beschermde. Ook kennelijk als je gevaccineerd bent. Dus in ieder geval tegen een besmetting gaat het dan. Maar in de uitzending over de antistoffen zeiden jullie dat het heel goed is als je eigenlijk de ziekte hebt doorgemaakt en ook een vaccin hebt gehad. Want een virus geeft dan een grotere sleutelbos, zoals jullie dat zeiden, en een vaccin een beperktere, maar dan wel weer veel antistoffen beperkt. Hoe zit het nou? We hebben 2 vaccinaties en 2 boosters gehad. Dat zei en haar partner. Ik kreeg de indruk dat je dan juist heel goed af bent. Dat je heel goed beschermd bent. Maar ik ben nu dus blijkbaar niet goed beschermd. Hoe zit het nou?
Ja, nou, lange vraag. Maar volgens mij haalt ze 2 dingen door elkaar. Of wij hebben het niet goed uitgelegd. Maar laten we van dat laatste uitgaan dat we het niet goed helemaal uitgelegd hebben. Dus Birgitte zegt, heeft gelijk. Hè? Het virus geeft een betere bescherming. Die sleutelbos van jou, vorige keer in die uitleg. Wat ook zo is, is dat je 2 verschillende vaccins geeft ook een betere bescherming. Betere antistoffen.
Ja.
Waar we het de keer daarvoor over hadden, is dat door de booster of door het vaccin de Omicron niet helemaal fantastisch gevoelig daarvoor is.
Nee.
Dus we zien dat voor veel mensen wel, maar het is niet 100% beschermd. Dus er kunnen ook, ondanks of je volledig gevaccineerd bent en je hebt een booster gehad, kun je toch in een klein percentage Omicron krijgen. En daar hadden we het over. Dus eigenlijk wat ze zegt klopt. Dus het virus geeft betere antistoffen. 2 verschillende vaccins geven betere antistoffen. Alleen de Omicron die kan soms er doorheen breken.
Ja.
Als je het hebt per 100 mensen ziet, is het soms 30 procent die dan toch niet goed genoeg beschermd is en die toch nog ziek kan worden van de Omicron, ondanks dat je een booster en volledig gevaccineerd bent.
Maar en wat ik ook denk dat Brigitte door elkaar heen haalt, is beschermd zijn tegen ziekenhuisopname en beschermd zijn tegen besmetting.
Ja, daar hadden we het natuurlijk over.
En dat is het natuurlijk. Kijk, zo'n booster, wat je net zei, beschermt goed tegen besmetting, maar breekt ook er doorheen, omdat die booster natuurlijk is ontwikkeld tegen de allereerste variant en dus niet al de specifieke deeltjes heeft om Omicron tegen te houden. Maar alsnog beschermt die wel tegen ziekenhuisopname. En ik denk dat we nu in zo'n fase zitten, ja, je zal het vast een keer krijgen. Want de bescherming neemt op 1 punt af. Maar je hebt wel al met besmettingen en met prikken een basis om niet naar het ziekenhuis te komen. Ja. En daardoor zie je nu dat er heel weinig mensen naar het ziekenhuis komen.
Er liggen er ongelooflijk weinig in. De intensive care zit van nu onder de 100. Nou, hoe lang is dat geleden?
Ja, daarom. Dus wat we allemaal gedaan hebben, werkt. En ook de besmetting zelf oplopen, werkt. Maar ja, je zal beschermen niet tegen besmetting. Dat is
Het werkt wel tegen besmetting. Ja. Maar eigenlijk veel minder dan de vorige varianten. Het is nog wel meer dan de helft. Maar je hebt veel meer risico dat je toch verkoudheidsklachten krijgt.
Precies.
Als gevolg van de Omicron.
En dan heb ik direct een vraag van Peter. Die sluit hier wel bij aan. Die zegt, ik ben 69. Ik kom in aanmerking voor een 2e booster. Mijn vraag is, heeft het zin om die booster te halen? Zo ja, is het dan niet beter om te wachten tot na de zomer, als we dan weer echte griepgolf ingaan?
De vraag is zo mooi, want kijk, als hij die booster heeft gehad in december, begin januari, eind december, begin januari, is nu die activiteit die neemt af, hè, na zo'n 3 maanden. Dat is ongeveer nu.
Ja.
Dus als je je nu wil beschermen, dan zou hij eigenlijk gewoon die booster moeten gaan halen. Mm-hmm. Maar hij denkt natuurlijk, ja, daar heeft hij een punt, is nu het niet een beetje voorbij?
Ja.
En moet ik dan eigenlijk niet wachten
tot de volgende griepgolf?
Tot de volgende COVID-golf en dan mijn booster halen. Ja, maar de vraag is een beetje, is waarom zou hem nou niet nemen? Mm-hmm. Want hij is in de buurt van de 70 jaar, dus hij zit in de hoogrisicogroep. Dan ben je in ieder geval beschermd, want het Omicron-virus is er nog gewoon.
Mm-hmm.
En het circuleert onder ons. Ja, en dan kan hij het oplopen.
Ja.
En daardoor kan hij beter die booster gaan halen. En tuurlijk kan je later weer een booster gaan halen. Tenzij die zegt, ja, maar ik ben een beetje klaar om iedere keer maar boosters te nemen. Ja, mm-hmm. Dat is het gevoel wat je hebt. Heb je op een gegeven moment, zit er een maximum aan je booster halen? Ja, eigenlijk niet.
Nee, want
maar zo voelt het wel een beetje.
Ja, want het is ook zo, kijk, als je het virus oploopt, dan is dat ook een booster natuurlijk.
Ja.
Het is eigenlijk gewoon weer een manier om in contact te komen met het virus. En de vraag is dan, word je van de bijwerkingen van de booster ziek? Word je ziek van het virus? Ja, dat weet je natuurlijk niet precies. Ja, misschien
nee, maar dit is toch wel een beetje anders, Kees. Want hij is 69 jaar.
Ja.
En je haalt die booster om niet ernstig ziek te worden.
Ja.
En daar weten we van dat dat goed werkt.
Ja.
Maar als je dat niet doet, dan neemt die activiteit, die bescherming neemt af. Dan gaat die van 95 naar 90, naar 85, naar 75.
Maar ook voor ernstig ziek worden?
Ja, ja. En dan betekent dat je meer kans loopt om toch ernstig ziek te worden. Dat is nog klein, maar neemt wel toe. En daarom moet je die booster nemen. Dus die Peter, die moet om zichzelf goed te beschermen, om niet ernstig ziek te worden, daarom neemt hij de booster.
Mm-hmm.
Omdat het virus nog niet helemaal weg is.
Nee. Dus het kan zeker helpen. Het was wel zo, er is nu net een onderzoek uitgekomen dat de eerste lijnsbescherming van die tweede booster maar heel kort is, zeg maar een paar weken.
Ja, omdat je heel hoog in die antistoffen, je hebt gewoon heel veel antistoffen nodig en dat die neutraliserende effecten die nemen snel af.
Ja.
Maar met de kennis van nu en dat je zegt van ja, het staat nou, je weet nooit of jij net aan de verkeerde kant van het lijntje zit. Hè?
Ik
bedoel, als het afneemt, ja, is het nog steeds ruim meerderheid beschermd. Maar welke kant zit jij? Je moet vooral vanuit zichzelf denken. Dus Peter moet vooral zelf denken van ja, wil ik echt geen risico nemen? Ja, dan moet je de booster nemen.
Mm-hmm.
Maar het gevoel wat er waarschijnlijk meespeelt is van ja, kan ik zomaar altijd maar boosters blijven nemen?
Ja.
En wat is dan het maximum?
Ja,
daar staat geen maximum op dit moment.
Alhoewel, er was wel een man in Duitsland, maar die was ook opgepakt omdat hij allemaal prikken nam om vaccinatiebewijzen door te verkopen. Maar die had er 70 in 2 weken gehaald of zo.
Ja, maar die leefde nog.
Ja, die leefde nog, zeker. Maar toen zeiden wel kenners van ja, dat is ook weer niet heel goed om de hele tijd maar je immuunsysteem op te jagen. Maar ja, dat is een extreem geval. En je gaat natuurlijk niet zoveel boosters nemen. Even kijken. Thijs, die zegt nog, kun je besmet raken met COVID-19 op het moment dat je de griep hebt?
Ja. He, want bedoel, je antistoffen voor COVID en je corona zijn natuurlijk anders dan voor de griep. En het blijkt nu ook, er is een Engelse studie uit die nog eens teruggekeken heeft naar de patiënten de afgelopen maanden. En daar hebben ze gekeken bij ziekenhuisopnames of mensen die COVID hadden en of ze dan ook griep getest hebben. En als ze dat getest hadden, dan waren vooral mensen die het beide hadden, die waren ernstiger ziek en die lagen meer op de intensive care. Dus het komt ook echt voor. En als je het allebei hebt, loop je een groter risico om ernstig ziek te worden in mensen met een die op oudere leeftijd zijn. Dus ja, je moet het eigenlijk. Daar werd ook nagedacht of we ons moeten voorbereiden voor het najaar, als we weer gaan nadenken over vaccinatie van ouderen en hoogrisicogroepen, of je het al of niet moet combineren.
Dat je dat je de griepprik weet te combineren met het coronavaccin.
Ja.
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 Dat scheelt wel ook weer een prik, natuurlijk.
Ja, dat scheelt een prik. En er is al wel over nagedacht, hè, of het veilig is. Maar naar aanleiding van dat onderzoek uit Engeland, dat je toch een verhoogd risico loopt, denk ik wel dat ze hier hard mee aan de slag gaan. En dat ze dan met een voorstel komen. Ik weet niet of je dan 2 prikken krijgt of dat er toch nog tijd tussen moet zitten.
Mm-hmm.
Maar goed, we moeten even afwachten.
Je moet even zien en ook wat dan de bijwerkingen zijn. Of je niet heel heftig reageert dan, of dat je even moet herstellen van de griepprik en dan weer het coronavaccin toch apart. Dat gaan ze allemaal onderzoeken, denk ik. En dan neem ik aan dat de vraag van Gertie dat ook een nee is. Want die staat ook nog en die zegt, drukt het griepvirus het coronavirus nu weg?
Ja, dat lijkt er wel een beetje op.
Oh.
Je kunt nu zeggen, hè, de COVID wordt minder. En nou gaan de basismaatregelen eraf. En nu zien we ineens griep toenemen. Dus dan is de eerste reactie is van ja, die basismaatregelen, afstand houden, mondkapjes, je handen wassen, die zorgen natuurlijk ook gewoon voor het verminderen van verspreiden van een infectieziekte, dus ook van griep. Dus het is een hele logische reactie om te zeggen, en zo dacht ik eigenlijk ook, van oké, maar omdat we die basismaatregelen hebben afgeschrapt, daarom zien we nu meer griep.
Mm-hmm.
Maar als je er weer langer over nadenkt en je duikt een beetje de literatuur in, dan zeggen ze ja, maar er waren ook andere landen, bijvoorbeeld Engeland, die had al eerder de maatregelen afgeschaft. En daar zag je niet gelijk dat toen
nee,
gelijk de griep toenam.
Nu wel.
Ja, dus griep heeft ook te maken met het seizoen. Hè? Met het weer, met de vochtigheidsgraad en hoe dat landen. Ik bedoel, griep komt in het zuidelijke wereldhalfdeel in de zomer, in onze zomer.
Mm-hmm.
En wij hebben het in de winter. Dus,
ja.
Dus griep heeft ook wel iets te maken echt met seizoen.
Ja.
En dus ook het weer.
En dus, het is nu slecht weer. Dat is het.
Ja,
het wordt beter weer.
Ja. Nee, maar goed. Dus sommige dingen gaan. Dus het zal en zijn.
Ja. De laatste vraag komt van Fokke. Die zegt, worden mensen die een heftige COVID-infectie meemaken getest op een glutenintolerantie? Kan daar niet een relatie tussen zitten?
Nou, je wordt zeker niet getest, hè, want dat doen we op dit moment niet. Maar ik zou wel willen weten van Fokke hoe die bij dit idee komt. Welke relatie die ziet. Hè, want glutenintolerantie, nou, dan kan je heftige diarree krijgen en dan kun je dus niet tegen gluten.
Mm-hmm.
En natuurlijk heeft dat te maken ook weer met je afweer. Maar blijkbaar heeft Fokke iets gelezen waarom glutenintolerantie met afweer te maken heeft. Maar ik kon het niet gelijk vinden met COVID. We hebben wel gezien dat mensen die bijvoorbeeld in het verleden op kinderleeftijd Pfizer hebben gehad, dat die mogelijk makkelijker COVID oplopen. Dus er is wel een relatie met bepaalde ziektes die je doorgemaakt hebt of ziektes die je hebt. Maar ik kon de relatie gluten niet helemaal
vinden. Nee, er is geen onderzoek naar gedaan.
Dat Fokke ons kan laten weten.
Nee, ja, die vroeg zich dat vooral af. Hij had een wat uitgebreidere mail gestuurd, maar die kan ik nu helaas hier niet openen. Dus dat kan ik wel met de app, maar niet met de mail. Maar die dacht, ja, misschien omdat je... hij heeft dat zelf, volgens mij. En Hij had een beetje het gevoel dat hij dezelfde soort bijwerkingen kreeg op het moment dat hij dan gluten binnenkreeg. Dus dat het een soort van dezelfde allergische reactie was als de bijwerkingen op het moment dat je corona kreeg. Dus dat hij zei van op het moment dat je dus geen gluten eet, dan heb ik dat niet. Dus dan zou ik misschien ook weer niet die coronabijwerkingen kunnen hebben. Dat was een beetje het idee erachter.
Oké.
Maar,
maar dat is niet het mechanisme.
Nee, en ik heb zelf ook even gekeken. Ik heb nog geen onderzoeken gevonden in ieder geval die daarmee te maken hebben. Dus Fokke, hou het scherp in de gaten en hou ons er vooral van op de hoogte, zou ik zeggen.
Ja.
Tot zover deze aflevering van Vraag het Gommers. Ik zou zeggen, abonneer vooral op de podcast, want dan krijg je een melding wanneer de volgende aflevering online staat. Tot de volgende, Diederik.
Ja.
Vraag het Gommers. Gommers.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.